Het thema van de preek, dat is de zon der gerechtigheid. Daarover lezen we in Maleachi, hoofdstuk 4, het tweede vers. Ik lees het nog een keer samen met u. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Zo staat het in de Statenvertaling. Ik hoop daar later nog iets nader op in te gaan. Het boek dat we samen gelezen hebben vanmorgen is de profeet Maleachi. En dan zegt u Maleachi, ja, dat is het Oude Testament, dus dat is een tijd geleden, zover kan ik het meemaken. Als we het nou nader invullen, nou, dan neem ik u mee naar de 5e eeuw voor Christus. De geleerden die erover nagedacht hebben, die zeggen dat dit boek ongeveer geschreven is of in het 7e jaar van de Perzische koning Artaxerxes, of het 20e jaar, of misschien tijdens een afwezigheid van Nehemia. Het is dezelfde tijd als Nehemia en Ezra. En toen Nehemia een tijdje afwezig was, is de orthodoxe datering van dit boek ongeveer 432 voor Christus. En de andere, die Artaxerxes, weten we van hoe lang die geleefd heeft en wanneer in zijn regering. Dus dat is of 358. Ach, die jaartallen zijn vanmorgen niet zo belangrijk. Voor ons vanmorgen is het belangrijk dat het en voor ons een hele tijd geleden is en aanzienlijk voordat de Heer Jezus zou gaan verschijnen. En wat nog belangrijker is, het is een flinke tijd nadat het volk Israël is teruggekeerd uit de ballingschap. En bij de ballingschap moet u niet alleen denken, het volk Israël weggevoerd naar Babel en dat ze een tijd daar gewoond hebben. Nee, dat was Gods oordeel over de zonden van het volk Israël dat zich voltrokken had. Nou, ze kwamen terug na zo'n 70 jaar, na zo'n paar generaties. En rond het jaar 516 voor Christus, dat hebben de geleerden uitgewerkt, werd voor het eerst de nieuwe tempel, zeg maar, herbouwd, klein gebouwtje, gewijd aan de dienst van de Heere God. Dus ze begonnen hem weer te dienen in Jeruzalem. De offers, zoals de Heere dat aan Mozes en de Levieten bevolen had, dat was weer begonnen. 516 voor Christus. Nou, als je dat doorrekent naar 432, ongeveer 80 jaar, dan is dat 3 of 4 generaties. Dat is de tijd van opa overgroot. Opa. Dat is een tijd geleden. En dan vervagen de herinneringen. En dan heeft opa het nog meegemaakt. En dan is voor hem belangrijk. Maar wij kleinkinderen, ja, dat is iets van de tijd van opa. Dat heeft voordelen. Want er zijn ook, zeg maar, nare dingen die je ook niet de hele tijd wil meedragen. En daar op vastkijken. Maar het heeft ook duidelijke nadelen. Dat we vergeten wat de Heere God gedaan heeft in zijn zegenrijk werken en in zijn oordelen. We hebben het in Nederland ook meegemaakt. 80 jaar Tweede Wereldoorlog. We gedenken het dit jaar. Wat is er van ons geworden na die 80 jaar? In de Tweede Wereldoorlog zaten de kerken vol. Mensen gingen God weer zoeken. Maar de ouderen onder u hebben het meegemaakt. Tegen de tijd dat het 1955, 1960 werd, was het nog wel goed hier op Urk. Maar in de grote steden, waar eerst ook bomvolle kerken zaten, zat binnen 5 jaar niemand meer. Of een handjevol 50 mensen. Ja, dan heb je dat meegemaakt. Tot 1967 nog een christelijke meerderheid in de landelijke politiek. En nou zijn we een geseculariseerd land geworden, waar de grootste kerk in het calvinistisch Nederland de Rooms-Katholieke Kerk is. En hoeveel mensen Zitten daar nou op papier 3,5 miljoen, op zondag in de kerk 90.000 per maand? En jullie hebben allemaal op school geleerd hoeveel zondagen je er in een maand hebt. Dat zijn er 4 en een enkele keer 5. Dat is niet veel mensen daadwerkelijk in de kerk die er wat mee doen. In de Rooms-Katholieke kerk, de grootste. En dan moet je nog niet eens gaan vragen naar wat die mensen dan precies geloven. Dat is Nederland. Wij zijn na 80 jaar de Heere God, waar we uitkomst van zochten in de Tweede Wereldoorlog, vergeten. We zijn eigen wegen gegaan. En we hebben allerlei theorieën ontwikkeld over God en over de Bijbel, dat het er wel staat. Ach, maar dat is natuurlijk niet echt zo, of niet voor onze tijd meer. Het was leuk, Mozes die zei dat, en dat was zinvol voor de Israëlieten, maar wij, Nederland, 3 seksuele revoluties later, moeten ook een beetje realistisch wezen. Dus kruisje door die bladzijde uit de Bijbel. Dat is een grote vergissing. Een vergissing van onze tijd. Maar geen nieuwe hermeneutiek. Het is iets wat we aantreffen hier in een relatief oud boek in de Bijbel. U kunt het zelf uitrekenen. 2025, 430 jaar erbij. 2450 jaar geleden begingen Israëlieten, kinderen van het verbond, dezelfde vergissing. Ze zeiden, ja, het staat wel in de Tora. Mozes zegt wel dat de Heere God het gezegd heeft, maar wie weet of de Heere God nog zo denkt. Of dat hij het wel echt meent. En er waren 2 soorten mensen onder. Ze zeiden, ach, de Heere die doet geen goed of die doet geen kwaad. Dus met andere woorden, hij reageert toch niet op de zonde. Je kan het maar doen. En God handelt toch niet. En uiteindelijk, ja, er wordt in de Bijbel over de hel gesproken. Maar ja, als die al bestaat, dan zit er toch niemand in. Want God houdt van alle mensen en het komt wel goed. God is liefde. Dat is niet Nederland in de 21ste eeuw. Dat is Malachi. 2450 jaar geleden. Grote vergissing. Andere vergissing die ze daarbij maakten is die van wat ik de nieuwe hermeneutiek zou noemen. Het staat wel in de Bijbel, maar God heeft dat alleen voor die tijd bedoeld toen ze uit Egypte gingen. Maar eigenlijk is dat niet meer voor ons, want wij leven in andere omstandigheden. Dus voor onze tijd is er een andere maatstaf voor goed en kwaad. Dat is niet meer hetzelfde zoals in de tijd van Mozes. Heel lang geleden begingen Israëlieten die vergissing. Dat je kind van het verbond kunt zijn en zo met het woord van de Heere God omgaan. En daarvan zegt de Heere God, dat is een vergissing. En sterker nog, omdat het een vergissing is, kunnen jullie vroeg of laat rekenen op oordeel. De Heer is langmoedig en bij hem is een dag als 1000 jaar en hij wil dat zoveel mogelijk mensen tot bekering komen en tot kennis van waarheid en zaligheid. Maar het houdt een keer op. Zo was het in de geschiedenis van Israël ook gegaan. Opa en opoe die hadden het nog kunnen vertellen. Maar dat is voor de mensen uit die tijd uit de tijd. Dat is iets van toen. We luisteren niet meer naar opa. Maar opa had het hun kunnen vertellen over de harpen aan de wilgen. En dat ze gingen wenen aan Babels stromen vanwege die ellendige Iraniërs. Nee. Vanwege hun eigen schuld. Zij hadden het verzondigd. En de Heere was geduldig geweest met de afgoden vanaf de tijd van Salomo, van Jerobeam, met God dienen op jouw manier. Jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit. Maar uiteindelijk kwam wat de Heere God aan Mozes beloofd had. Namelijk dat als verbondskinderen zondigen, dat dan zijn oordeel treft. De Heere God had dat beloofd namelijk. U kunt dat nalezen in de Tora. Dat als ze het gaan verzondigen, andere goden dienen in het beloofde land, dat de Heere hun dan zal laten wegvoeren. Mozes had het geprofeteerd. Maar ze dachten, ach, dat is voor toen. En de Heere doet dat niet echt, want wij zijn kinderen van Abraham. Maar de Heere deed wel echt. En opa kon erover vertellen. Maar nu zijn we 80 jaar later. En we gaan weer dezelfde wegen als onze vaderen van toen. We weten het beter dan de Bijbel. Nee, zegt Malachi. Tweede punt van de preek, dat oordeel, dat komt echt. Zo waar als dat gekomen is met de ballingschap, zo waar Mozes dat beloofd had namens de Heere, zo geldt dat ook in deze tijd en voor de wereldgeschiedenis. Dat oordeel van de Heere God komt, zo waar als wat de ballingschap kwam. En dat oordeel komt in twee fasen. Malachi spreekt erover, eerst in het derde hoofdstuk, dat heel plotseling de Heere, de boodschapper, de engel van het verbond, naar zijn tempel zal komen. En dat hij dat dan gaat reinigen. In het Engels wordt wel het woordje refine as fire gebruikt. Dat je het kaf verbrandt met vuur en de goede dingen overhoudt. En het beeld van het goud met het erts, dat het vuur komt en dan smelt het mooie goud eruit en de troep, die gooi je dan weg. Dat is de komst van de Heere Jezus, die voorbereid werd door Johannes de Doper. En als u het taalgebruik daar leest, dan ziet u dat terugkomen in de evangelie. Ik heb er gisteren nog over gelezen in de dagelijkse lezing van de kerk van alle tijden. Die hebben zo'n soort cyclus door de eeuwen heen. En gisteren was Lucas 12 aan de beurt. Dat de Heere Jezus komt met vuur. En het is reeds ontstoken. Ja, het oordeel dat begint bij het huis van God. Dat maakt Malachi 3 duidelijk. In Malachi 3 vers 6 staat het ook. Ik, de Heere, verander niet. Maar jullie, kinderen van Israël, wel. Ik ben trouw gebleven aan de Tora. Bij mij is goed nog steeds goed en kwaad nog steeds kwaad. Maar jullie zijn daar anders over gaan denken. Jullie zijn met die nieuwe hermeneutiek enzovoorts begonnen. Nou, mooi, dat werkt niet. Want kwaad is nog steeds kwaad. En als je het doet, dan ga ik het oordelen. En ik ben genadig, dus ik stuur eerst mijn zoon. Maar dat is niet zomaar, dat heeft namelijk een doel. Namelijk dat jullie bekeren, dat jullie van koers veranderen. Dat jullie leven veranderen, dat jullie tot eer van mij gaan leven. En dat kan dan vanwege de verzoening die Christus aanbrengt, zodat wij aanvaardbaar kunnen zijn voor God. Maar dat wordt door Malachi helemaal niet besproken. Het gaat er om het doel. Het geloof dat hij goede werken moet voortbrengen. Want anders is het geen echt geloof. Daar hebben we het vaker over gehad. Ik, de Heere, word niet veranderd. Maar jullie, Israëlieten, zijn de weg van jullie vaderen gevolgd. Ene jaar na het andere weer afwijken van Gods wet. En we kunnen de Heere niet vertrouwen, want dan komen we om van de dorst. En wij weten het beter dan God. Het zat er ook bij hun, net zoals bij mij en bij u, van nature in. Dat we niet geneigd zijn om de Heere op zijn woord te nemen en te volgen. Nee, daarvoor moeten we onze zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken. Hem lief leren krijgen. En door de blootstelling aan zijn woord en het werk van zijn geest, dan maakt de Heere ons gewillig om niet alleen naar één, maar naar al Gods geboden te gaan leven. Met vallen en opstaan, maar het gebeurt wel en de nieuwe mens staat op. De leer van de kerk spreekt daarover. Hoe gingen ze dat praktisch doen? Wat waren nou die soorten van dingen die getroffen werden door het oordeel van God? Als u het boekje Malachi vanmiddag zou lezen, het is een beetje meer dan 50 versen, dus dat zou gebeurd, wil ik maar zeggen. Dan begint het in een houding ten opzichte van de Heere God. Het kernwoord is daar respect. Dat is ook belangrijk voor u en voor mij. Hebben wij respect voor de Heere God in onze omgang? De afgelopen 80 jaar is er iets verschoven in ons respect voor God aan de buitenkant. Daarmee doel ik op onze manier van bidden. Als u gaat lezen over de tijd van Abraham Kuyper, zijn dochters hebben daar een mooi boek over uitgegeven, Herinneringen van de Oude Garde. Daar wordt de huisgodsdienst van Abraham Kuyper beschreven. Als hij tot de Heere God ging bidden samen met zijn gezin, dan ging hij op de knieën. Want de Heere God was voor hem echt en was voor hem een heilig God. Tegenwoordig, ook in ons reformatorisch Nederland, dan moet het voor ons gemakkelijk wezen. Zitten we op een stoeltje en dan bidden we ook nog even. Dat is een verschuiving. David kon ook bidden op zijn leger, op zijn bed. Dus je kan altijd bidden. Je kan zelfs aan het kruis bidden. Als je daar hangt vanwege je eigen zonde. Dus daar gaat het niet om. Maar betonen we respect aan de Heere God wanneer we het kunnen doen. En ook met ons lichaam. Door de manier waarop we bidden. Want dat zegt iets over ons en over onze gezindheid. Het gaat ten diepste niet om die uiterlijke vorm, maar om onze gezindheid daarachter. Nou, dat was bij het volk Israël was dat misgegaan. Zij wisten dat de Heere God een heilig God is, die heilige offers willen hebben, maar ze dachten, nou, het is goed genoeg als we hier op Urk in de kerk zitten vanmorgen. Daar hebben we toch al heel wat gedaan. Andere mensen in Nederland doen dat niet. En hoe dienen we dan de Heere? Nou, de Israëlieten zeiden, ja, dat stond wel in Leviticus over een volmaakt lam zonder gebrek, zo en zo oud. Maar daar is een lam in de kudde die is ziek en die is binnen een maand toch dood. Het is eigenlijk zonde om zo'n goed lam te gaan offeren, dat doe je toch niet? Nee, laten we dat ziek, die gaat toch dood, een soort van euthanasie. Na de offer nemen we dat lam. God dienen op onze eigen manier. Niet op zijn manier, maar op de onze. Dat is waar het misgaat met het respect voor de Heere God. Dat begint in het kleine, met bidden. En als je twee geslachten verder bent, dan raakt dat de grote ethische onderwerpen van onze tijd. En dan mag de Heere God blij zijn dat we nog iets met hem doen. Nou, hij is niet blij, hij gaat onze oordelen, zegt de Heer. En de priesters, ik wijs nou naar mezelf als predikant. Daarmee was het ook misgegaan in de tijd van Malachi. We hebben in onze tijd de theologen met de nieuwe hermeneutiek op de theologische faculteiten die ons vertellen waarom we ons niks meer hoeven aan te trekken van wat de Bijbel zegt. Dat is ook 2400 jaar oud. De priesters, daarvan zegt Malachi, jullie zijn aangesteld om Gods waarheid te verkondigen en om mensen te bekeren. Maar wat doen jullie? Ja, jullie leven er zelf niet eens naar. Dus het Engelse practicing what you preach. Ze preken het niet en ze doen het ook niet. Dat is het voorbeeld wat mensen krijgen van de dominees, van de ambtsdragers van die tijd. Kijk, wij moeten als ambtsdragers de gemeente een ander voorbeeld geven. U meent te staan, zie toe dat die niet vallen, zodat de gemeente kan zien dat het werkt. Dat als je de Heer Jezus lief hebt, dat het groeit in je leven, dat je dan beter af bent. En dat zijn waarheid heilzaam is. En als mensen dat in ons zien, dan krijg je bloeiende kerk. Maar als de ambtsdragers het erbij laten zitten, nou dan verkwijnt de gemeente. Dat is een les die we in Malachi al zien. Laat de Heere God dat zijn gang gaan. Een tijdje, in genadetijd, maar uiteindelijk dan wordt ook het ambtsdragerskorps geoordeeld van die tijd. En het derde waarover Gods oordeel komt is het familieleven, het gezinsleven. Ja, ook dat staat onder druk in onze tijd, we weten het. Stichtingen zoals Bijbels Beraad, we hebben daar bij dominee Van Renen wel over gehoord, die zijn echt nodig. En de zaken die 50 jaar geleden in de grote kerkverbanden speelden, die rond echtscheiding, rond ongetrouwd samenwonen, rond verkeerde dingen doen voor het huwelijk, die spelen nou in de kleinere kerkverbanden en de reformatorische gezindten. Ik kom nou in Nederland dezelfde discussies tegen binnen ons kerkverband, wat toch een hele orthodox kerkverband is, als ik 30, 35 jaar geleden meemaakte binnen de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk. Dat moet ons tot nadenken zetten. Het gezinsleven. Gaat het om wat de ouderling u vanmorgen voorgelezen heeft over de samenvatting van de wet? God liefhebben boven alles onze naaste als onszelf? Of gaat het om ikke, ikke, ikke? En op mijn trouwdag werkte het, maar toen wist ik dit en dat nog niet van mevrouw. En het is eigenlijk wel een moeilijk mens. En die mevrouw is veel leuker, ook al gelooft ze niet. Nou, dat is wat in Malachi gebeurde. Echtscheiding, geen commitment. Elk huwelijk is moeilijk, daar moet je aan werken, blijvend aan werken. Want wij zijn zondige mensen. Maar in de tijd van Malachi was echtscheiding een uitkomst. En het even gemakkelijk hertrouwen met een heidense vrouw ook. Ze is veel mooier, aantrekkelijker en die is tenminste lief. Ja, zo werkt dat praktisch. Maar zo werkt het niet bij de Heere. Daarover komt zijn oordeel, zegt de Heere, verkondigt hij in Malachi. Dat wat betreft het tweede punt. We hebben gekeken naar de grote vergissing, naar het oordeel. Nu gaan we het even de positieve kant van de medaille als het ware zien. Dat oordeel van de Heere eraan komt en met name in fase 2, zoals we dat lezen over de jongste dag in Malachi 4, dat eerst de Heer Jezus gekomen is om ons te waarschuwen, om ons op het juiste pad te zetten, om dat mogelijk te maken. En dan vervolgens op de jongste dag Gods eindoordeel, ja, oordelen over de mensen die Gods naam niet gevreesd hebben, maar rechtvaardiging voor de mensen die dat wel deden. Voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En dit is niet de gerechtigheid waarover we het eerder gehad hebben in de dienst. Dat we bezongen hebben in het Onze Vader, het verzoenend sterven van Christus, onze rechtvaardiging door het geloof. Dat is de basis. Maar van daaruit vloeien werken voort die tot praktisch rechtvaardig leven leiden. Dat op aarde niet altijd erkend wordt. Integendeel, als je het doet zoals de Heer Jezus ons vanmorgen verkondigde in de bergrede, de reine van hart. Nou, daar kan je geen miljoenen app voor telefoons mee maken. Dan moet je in porno-industrie of dating of wat anders zitten. Met rein van hart zijn in onze tijd, daar kom je niet zo ver. De vredestichters of de vreedzamen, nou, we zien dat het militaire industriële complex, dat is een honderden miljarden industrie, niet alleen wereldwijd, maar in menig land. Dat moet je dan allemaal bij elkaar dat is de industrie van dood en verderf. Daarmee kan je succes hebben op aarde, daarmee kan je geld verdienen. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Nee, de brutalen die hebben de halve wereld in het zakenleven, dat weten we. En elders vaak ook. Ga maar in Den Haag bij de politiek kijken. Dat is vaak niet de grote kennis en de beleefdheid en de juiste normen en waarden die daar gezien en gehoord worden. Nee, het lijkt alsof je met de waarden van de Heere Jezus, met zijn gerechtigheid, vruchten, niet zo ver komt in deze wereld. En dat nu, zegt de Heere God, door Malachi gaat veranderen. Hier op aarde kan je in de frustratie zitten dat je gecanceld wordt, omdat je doet wat de Heer Jezus zegt. En dat je de opdracht voor je werk niet krijgt, omdat het deels plaatsvindt op zondag, of om wat voor reden dan ook. Vervolging omwille van de gerechtigheid. Nou, dan word je hier op aarde dikwijls niet verzadigd. soms zien een klein beetje gerechtigheid plaatsvinden. Er zijn ook beloften voor het tijdelijke. Maar algemeen gesproken blijft het waar tot in de eeuwigheid toe, als die op die manier doorbreekt, volmaakt, dat we zullen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid wil. Want naarmate we ons die waarde van Christus eigen maken, dan gaan we meer en meer zien wat er hier op aarde niet mee klopt. Ook in ons eigen leven. En dan willen we anders. Dan gaan we daarna hongeren. Zuchten. Verlangen naar de dag. Meer van dat in ons eigen leven. Meer van dat in de wereld om ons heen. Wat de Heere zegt is heilzaam. Zo is het bedoeld. Hij is onze maker. Hij geeft ons de handleiding voor het project mens in de schrift. Voor u die mijn naam vreest. Ja, dat heeft twee kanten. Dat is respect hebben, eerbied betonen, maar overal waar je in de Bijbel, met name in het Oude Testament, de Heere vrezen tegenkomt, dan impliceert dat ook wat anders. Namelijk, dat zijn mensen die het ook doen. Die genoeg eerbied hebben voor de Heere God om ook zo te leven. Om met Abraham Kuyper op de knieën te gaan, of eerbiedig te gaan staan en niet te stelen, ook al zou het goed uitkomen, omdat we ontzag hebben voor de Heere. Heeft te maken met ons gedrag. Net zoals Elisabeth en Zacharias, als helemaal rechtvaardige mensen beschreven worden in het evangelie naar Lucas. Dat is niet de toerekenende gerechtigheid, maar dat is de geloofsvruchten in ons leven. Ja, voor die mensen. Dus niet voor de mensen die denken een goed gevoel over Jezus te hebben, zal er uiteindelijk genezing zijn. Nee, voor mensen die hun toevlucht hebben leren zoeken bij hem en vervolgens uit het geloof zijn gaan leven en praktische rechtvaardigheid bedrijven. Voor die mensen is het een zon van gerechtigheid. Want uiteindelijk, waar het op aarde leek alsof het niet werkte, groot deel van de tijd, zal op de jongste dag dat licht doorbreken en laten zien, op deze manier werkt het wel. Want Gods oordeel kwam onvermijdelijk. En nu zien jullie het, de mensen die de Heere God gevolgd hebben en de andere mensen die dachten op een andere manier succes te hebben. Dit is hun eindbestemming. En de Heere treft hen dan met zijn oordeel. Dat wordt beschreven dat hij hun geen tak of geen blad, staat er in de oude Griekse vertaling. Nou, als je wortel weg is als plant en als je niet meer, zeg maar wat de osmose geloof ik noemen, de biologen, dat als je geen enkel opzicht meer voedsel kan hebben uit je leefomgeving, dan is er maar één alternatief, dan ga je dood. Nou, zo zal de zonde op aarde verdwijnen op de jongste dag. Maar als tegenpool, voor u die de Heer Jezus en zijn verschijning hebt liefgekregen, zal er genezing zijn van uw tijd, van uw pelgrimstocht op aarde. Waar u beschadigd bent door uw eigen verkeerde keuze en zonde. Waar u pijn en misbruik hebt ondervonden van andere mensen, kwaad dat u is aangedaan, al die dingen. Denk aan die 17.000 dode kinderen in Gaza, die de afgelopen week op de voorpagina van een Israëlische krant stonden. Dat is toch vreselijk. Het zou je gezin maar wezen. En hoe moet je nou verder in het leven? Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Nu nauwelijks voorstelbaar, maar Malachi voorspelt het. Het gaat gebeuren. Zo waar als de Heere komt in zijn oordelen, in ballingschap, zo waar komt ook zijn eindoordeel en zijn genezing voor de mensen die zijn naam vrezen. We hebben gezongen over huppelen van zielenvreugd. En bepaalde mensen die kennis hebben van Israël, die weten dat rabbies en mensen die de deershoe en de wet en de talmoedstudies doen, die zeg maar die huppelen ook. Dan zie je al die Joodse mannen in een zwarte pak en hoedjes dan en baarden. Dan Dan gaan ze letterlijk huppelen van zielenvreugde over wat de Heere God meldt in zijn woord. Dat zal op de jongste dag gebeuren met u en met mij als we de naam van de Heere op aarde zijn gaan vrezen. We zullen toenemen als mestkalveren. Dat staat er niet per se. Je kan het ook letterlijk vertalen als kalveren. En in dit geval is het beeld ook niet van, oh, een mestkalf dat op het punt staat om geslacht te worden, nou is het afgelopen. Nee, dit is een vrolijk beeld. Het opspringen van zielenvreugd. Er zit ook dat beeld in dat het vastzit aan een vastgebonden. De kalveren op stal vroeger in de monnikentijd hier op Urk, toen het meer agrarisch was. Als die kalveren dan hier rondliepen, dan zaten ze s'nachts of winters op waarschijnlijk vroeg in het voorjaar. Als je denkt aan kalveren, eerst op stal vastgemaakt en dan worden ze losgemaakt. En voor wie kalveren kent, nou dan gaan ze rondspringen en dat gaat alle kanten uit met hun poten. Huppelen van zielenvreugd. Zo blij. Als de kinderen des Heren verlost zullen zijn. En we bij het hemelse Sion gekomen zijn dat nedergedaald is van God onder de mensen. Dat rest ons nog het laatste punt van de preek. Wat doen we nou praktisch? Nou, daar heeft Malachi ook een opdracht voor ons vanmorgen. Vers 4. Gedenkt der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb, op Horeb, aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Dat betekent dat het specifiek gemaakt wordt, dat we aan de inzettingen en de rechten, aan de geboden van zo moet het, dat is de rechte weg, wandelt daarop. Dat we specifieke instructies die de Heere van Mozes aan Mozes gegeven heeft, dat we die serieus moeten nemen. Met andere woorden, de grote vergissing is wat het is, een vergissing, het klopt niet. De wet van Mozes, goed en kwaad bij de Heere, blijft gelden. Ook nu, 2450 jaar voor Christus, ook nu, nadat de theologen al die gedachten hadden ontwikkeld dat het eigenlijk niet voor ons van nu was. Als het nou wel voor nu is, als Gods oordeel er nou wel aankomt, als Gods genezing er nou wel aankomt, dan rest ons eigenlijk nog maar één ding. Dat is gedenk de wet van Mozes. Dan gaan we terug naar het heilig woord van de Heere God om die dingen te doen. Niet alleen zalig wie ze hoort, maar die ze doet. We hebben het ook in de wet gehoord vanmorgen. Liefhebben van de Heere en zijn geboden onderhouden. Want als je hem echt lief hebt, dan wil je ook zijn geboden onderhouden, want dan heb je respect voor de Heere en waar het misgaat reinigt het bloed van Christus van alle zonden. Dus het kan ook. Het is niet dat we onszelf nou moeten gaan opwerken naar de hemel via de wet van Mozes. Dat hoeft niet, dat mag niet. Maar Gods waarheid blijft hetzelfde van geslacht tot geslacht. Daarom aan het slot van Malachi spreek deze vermaning, deze opdracht. Gedenk de wet van Mozes. En voor het Hebreeuwse woordje gedenken, zachar, voor de kennis onder u, geldt hetzelfde als bij het vrezen, wat we net besproken hadden. Dat heeft twee kanten. Ik hou daarvan om dat duidelijk te maken met een gezinsbeeld. Het mag ook van mevrouw, die heeft het liever als ik haar niet noem in de preek, maar vanmorgen doe ik dat toch lekker. Als ik naar de supermarkt toe ga en zij zegt tegen me, denk aan de melk. En ik ga naar de supermarkt toe, ik weet niet welke supermarkt u hier heeft, maar ik loop daar rond. En ik denk even aan een prachtig pak melk en keer dan huiswaarts zonder melk. Nou, dan weet u al wat uw reactie zou zijn op uw man, als hij daar zo mee zou omgaan. Nou, dat is ook de reactie van mijn vrouw. Ik had gezegd, denk aan de melk. Dat is de bedoeling dat je er niet alleen aan denkt, maar het ook meebrengt. Nou, zo is het ook met de wet van Mozes. Het is niet, 10 geboden vanmorgen, 1 oor in, andere oor uit. Goed, we hebben vanmorgen op Urk weer 1 van de 10 geboden en de wet van de Heere gedacht. Nee, die zijn gegeven met een reden. En dat liefhebben van onze naasten als onszelf ook. En dat liefhebben van God boven alles, ja, dat staat boven alles. Dat is niet om een soort wekelijkse troostende formule te horen, dat we even goed voelen. Nee, het is bedoeld om ons leven te veranderen en te richten op het pelgrimspad, zodat we ook aan de goede kant uiteindigen bij de genezing en de zon der gerechtigheid. Mensen, wat zal dat prachtig zijn. En wat mooi is het dat de Heere Jezus dit alles mogelijk gemaakt heeft. Dat waar we nu zonder hem wandelen, dat we het buiten onszelf bij hem kunnen zoeken. En zijn verschijning lief krijgen, zijn woord, zijn geboden horen. En dan weten hoe het moet. En dan gaat het af en toe gaat het mis, maar dat geeft niet, want we zijn op de route. Op weg naar het hemelse Jeruzalem. En als we op die manier de naam des Heren vrezen, dan hoeven we ook niet bang te zijn op de jongste dag. Dan kunnen we met vrijmoedigheid uitzien naar die dag. En zelfs bidden met de apostelen dat de Heren die dag zal haasten. En met het slotgebed bijna, die invocatie aan het eind van het boek Openbaring, richting de Heere Jezus. Amen. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Amen.